We zijn hier gekomen om de Heer te ontmoeten. En het is ontzettend fijn dat we deze liederen zo konden zingen. Dat we zo bemoedigd mochten worden door wat we hebben gezongen. Dat we een kind van God mogen zijn. Dat Jezus gekomen is om ons te bevrijden. Ook van onze angsten. En dat zwak sterk wordt. En zo mogen we de Heer vanmorgen ook ontmoeten. Als degene die ons als kwetsbare, zwakke mensen sterk wil maken. En dat gebeurt als we gaan zien wie hij is. En Paulus bidt voor geopende ogen van het hart. Dat we met de ogen van onze hart hem gaan zien. Wij zien Jezus. En dat maakt alles anders. En zoals gezegd is, als inleiding op deze dienst, dat als wij Jezus zien, dan kijken we ook anders naar ons hele leven en naar onze omstandigheden. Ik hoop zo dat we niet alleen een dienst meemaken, dat we niet alleen maar liederen zingen en naar een preek luisteren en het avondmaal tot ons nemen. Of weet je, maar dat het niet gewoond is om hier te zijn vanmorgen. Maar dat we echt ervaren dat we aan de tafel van de Heer gaan zometeen. Dat we bij hem komen, dat we hem aanbidden. Hij die ons heeft liefgehad. Hij die vanmorgen ook tegen ieder van ons persoonlijk zegt: ik heb zoveel van je gehouden dat ik mijn leven voor je heb neergelegd. Ik ben voor jou gestorven. In jouw plaats, om jou te redden van je zonde en van de dood. En dat hij degene is die ons eeuwig leven geeft. En dat we ons geweldig in hem kunnen verblijden vanmorgen. En dat we gewoon in zijn tegenwoordigheid zijn. Laten we met elkaar lezen Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring 1 vanaf vers 9. Ik, Johannes, Openbaring 1 vers 9, het laatste boek uit de Bijbel. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover. Nou, voordat ik inga op wat we hier hebben gelezen over Johannes op het eiland Patmos, wil ik eerst iets uit een ander bijbelgedeelte met jullie delen. En dat is, ik las laatst door het boek Lucas, ik ben door het boek Lucas weer aan het lezen. En ineens zag ik dat er een rode draad is in wat Jezus leert en in wat Jezus zegt tegen mensen. In de oproep die Jezus doet. En die rode draad is dat hij elke keer oproept om te sterven aan zelf. Het evangelie van Jezus is een oproep om je kruis op je te nemen. Dat wil zeggen, toen Jezus zijn kruis op zich nam, was hij op weg naar zijn dood. Ik zal een paar dingen memoreren uit het Lucas-evangelie. Hij zegt bijvoorbeeld tegen de Farizeeën: van binnen zijn jullie vol roofzucht en boosheid. Pats boem. Van binnen zijn jullie vol van roofzucht en boosheid. Daar moet je aan sterven. Jullie hebben de ereplaatsen lief. Je wil graag gezien worden door de mensen. Jezus zegt: dat is niet waar het om draait in het leven. Verzamel voor jezelf geen schatten. Verzamel voor jezelf geen schatten. Wees niet bezig om inhalig je leven te leiden. Wees niet bezorgd over je eigen leven. We hebben gezongen: I'm no longer a slave to fear. Jezus zegt ook: wees niet bezorgd om je eigen leven. Als je niet bekeert, zal je omkomen. Bekeer je van je zondige, zelfzuchtige leven. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Verneder jezelf. Als je jezelf verhoogt, zal je vernederd worden. Nodig hen uit die jou niets kunnen teruggeven. Nodig niet mensen uit zodat je daar zelf voordeel van zult hebben. Nodig niet hele interessante en hooggeplaatste mensen uit, zodat je kan associëren met hooggeplaatste mensen. Zodat je je trots gevoed kan worden. Nee, nodig de mensen uit die jou niks kunnen teruggeven. Sterven aan trots. Als je niet bereid bent om afstand te doen van alles dat je hebt, dan kan je mijn discipel niet zijn. De oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon zat vast aan zijn eigen gerechtigheid. Sterf aan eigen gerechtigheid. En Zacchaeus, toen Jezus bij hem ging eten, toen stopte hij met zijn afperspraktijken. Alleen die ontmoeting met Jezus maakte dat hij overtuigd raakte van zelf, van zijn zelfgerichte leven, van zijn hebzucht, van zijn afgoderij, van het dienen van de mammon, waardoor hij anderen had benadeeld. En hij ontmoette Jezus, hij zag Jezus, hij proefde de liefde van God in het leven van Jezus en hij stierf aan zelf. En zo heb ik slechts van hoofdstuk 13 tot en met 18 een paar dingen eruit gehaald en ik zou er nog 10 uit kunnen halen. En ze hebben allemaal te maken met niet meer ik, maar Christus. En de Heer Jezus is radicaal. Hij zegt: neem je kruis op. Hij roept ons om achter te laten, te sterven. Hij is scherp, zijn woorden zijn scherp. Hij zegt gewoon tegen mensen: jullie zijn van binnen vol roofzucht en boosheid. Hij is als een chirurg die een scherp mes hanteert. Maar een chirurg die een scherp mes hanteert, doet dat om iets weg te snijden wat dodelijk is. Wat het lichaam kan doden. Een kwaadaardige tumor wordt weggesneden. Maar dat is nodig. En zo is het woord van Jezus. En hij doet dat omdat hij ons het leven wil laten vinden. Als je je leven lief hebt, als je jezelf lief hebt, je zult het allemaal verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Het is verliezen om te winnen. Het is sterven om tot leven te komen. Het is loslaten om losgelaten te worden. Het is altijd hetzelfde. Maar het grote probleem in uw en mijn leven is zelf. En weet je, als wij meer gaan zien wie de Heere is, als wij meer gaan aanschouwen, dat is eigenlijk waar het om gaat, aanschouwen. Als onze ogen meer en meer opengaan voor de majesteit van Jezus Christus, de glorie van Jezus. O, de glorie van uw wezen doet vervullen wie u vrezen. Als dat gebeurt in ons leven, dat is het mooiste wat er kan gebeuren in ons leven, dan raken we ook overtuigd vanzelf. Weet je, dan begint ergens de grond onder je voeten weg te zakken. Want als je God ziet in zijn heiligheid, als je God ziet in zijn heerlijkheid, als je begrijpt dat alleen hem de eer toekomt en niet ons, dat we onwaardige zondaren zijn die het helemaal niet verdienen om met hem te mogen leven, maar hij schenkt het ons allemaal, maar we verdienen dat niet, dan komt er verbrokenheid, dan komt er verbrijzeldheid van binnen, dan komt er overtuiging van zonde, dan komt er berouw, dan is de geest zo op je, dan is de geest zo in je, dat zodra je een hele trotse houding aanneemt, zodra je trotse woorden spreekt, zodra je jezelf weer profileert en jezelf weer tentoonstelt, en zodra je weer helemaal zelf gaat vanuit zelfwil en zelfinspanning en zelfeer, dan raak je daarvan overtuigd en dan zeg je, wee mij. Heer, dit wil ik niet. Ik wil niet meer dat ik wil niet meer die trots. Ik wil u. Opwekking is niet dat we dat we uit ons dak gaan, maar opwekking is dat de grond onder onze voeten wegzakt en dat we bij wijze van spreken als dood voor zijn voeten neervallen en zeggen, Heer, wat heb ik ooit, waarom, verlos mij van dat vreselijke zelf. Verlos mij van die begeerte, die onreinheid, die hebzucht, die eerzucht, die mensenvrees. Dat bezig zijn met mezelf, dat alsmaar met mezelf bezig, alsmaar mezelf willen goed willen voordoen, mezelf willen waarmaken, mezelf moeten bewijzen. Alsmaar dat zelf, Heer, verlos mij ervan. Dank u wel dat u mij u laat zien. Ik hoop dat het tot ons doordringt vanmorgen. Ik geloof dat dit een woord is dat de geest tot de gemeente wil zeggen. Johannes zat daar op Patmos. Hij had onvoorstelbaar mooie dingen meegemaakt met Jezus. Hij had natuurlijk 3 jaar met Jezus geleefd. Had met hem gegeten. Had met hem gewandeld. Had gezien dat hij mensen genas, mensen bevrijdde. Alles wat we lezen in de evangelie was hij ooggetuige van geweest. Ooggetuige van het leven van Jezus hier op aarde. En daarna had hij de lijdensweg en de kruisdood van de Heer Jezus van dichtbij meegemaakt. Hij staat ook bij het kruis samen met zijn moeder als Jezus sterft. Hij maakte het allemaal mee en hij was in diepe rouw gedompeld, maar hij was ook als een van de eerste bij dat lege graf. En die 40 dagen lang heeft hij Jezus in levende lijven ook weer mogen aanschouwen. 40 dagen lang is Jezus in zijn opstandingslichaam verschenen aan de discipelen en Johannes was erbij. En op die 50ste dag was Johannes er ook bij toen de geest werd uitgestort. En die geweldige opwekking van het hele boek Handelingen, weet je wel, het is zo heerlijk om dat boek te lezen, dat de geest wordt uitgestort, dat de belofte van de Vader vervuld wordt, dat de Heere als het ware tot zijn tempel komt, de heerlijkheid van de Heere vult de tempel van de gemeente op dat moment. Het lichaam van Christus wordt vervuld met Christus door de geest. En hij is er allemaal bij als die duizenden tot geloof komen, als ontzettend veel mensen onder overtuiging van zonde komen en zich bekeren en zich laten dopen. En als die wonderen en tekenen gebeuren door de apostelen. En als door de vervolging de broeders en de zusters ook uitgezonden worden en ze op allerlei plekken terechtkomen. Hij maakt het allemaal mee, die glorietijd ook van het boek Handelingen. En hij is zelf ook voorganger geworden van de gemeente in Efeze. Een van de 7 gemeenten waar nu de Heer ook aan schrijft, aan tot spreekt. En En nu is hij een oude man geworden en zit hij op Patmos. Dat is een mooi eiland, een Grieks eiland, wat je vanuit Turkije kan bezoeken. Maar het was toen een strafkolonie. Het was een strafkamp. Dat was een soort Alcatraz. Een eiland waar mensen gevangen gezet werden, gehouden werden. En waar ze waarschijnlijk ook dwangarbeid moesten verrichten. En die oude Johannes, die is daar. En hij notabene, hè, wat ik even wil duiden. Na al die schitterende ervaringen met Jezus. Nadat die bijzondere roeping die Johannes natuurlijk had. Na die zoveel gunst die hij van de Heer had gekregen in zijn leven. Zit hij nu notabene aan het einde van de rit. In wellicht de moeilijkste omstandigheden van zijn leven. Aan het einde van de rit, zo'n uitverkiezing, zo'n bijzondere roeping van de Heer. Zoveel toevertrouwd, hè, hem was zoveel toevertrouwd. En nu zit hij notabene hier, in de verdrukking. Hij schrijft ook, ik Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. In de verdrukking zit Johannes. Misschien moest hij ook wel in een steengroeven werken. En werd hij geknecht en werd hij onderdrukt. En misschien leefde hij wel met de dood om zich heen. Dat er mensen stierven om hem heen. Zoals in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog mensen bij bosjes stierven, voortdurend. En was hij zijn leven totaal niet zeker. En hij was een oude man geworden. En veel van de andere apostelen die zijn de marteldood gestorven. En die zijn waarschijnlijk ook wel eerder gestorven. Hè? Paulus en Petrus zijn allebei in de jaren 60 overleden. Dit is jaren later. Het zou kunnen dat Johannes ook misschien wel ergens als enige overgebleven was van die apostelen. Dat hij zijn makkers ook miste, zijn kameraden van vroeger, met wie dat allemaal gebeurd was. Hij is als enige zeer oud geworden, de apostel Johannes. En weet je, mijn moeder is ook oud geworden en ze zei laatst tegen mij, toen opnieuw een vriendin overleden was, bijna al mijn vrienden en vriendinnen zijn al overleden. En dat is niet makkelijk, dat is echt niet makkelijk. Dus het zou ook nog kunnen dat hij zich eenzaam voelde. Misschien ook weg van zijn familie. Weg van zijn vrienden. Weg van zijn geliefde gemeente in Efeze. Weg van zijn geestelijk thuis. Daar zat hij als banneling, als gevangene, als weggevoerde op dat eiland. Maar het is juist in deze verdrukking. Juist te midden van die pijn. Lichamelijke pijn en emotionele pijn. Dat hij de allergrootste openbaring van Jezus Christus krijgt die hij ooit in zijn leven heeft gehad. Meer dan toen hij met Jezus leefde, toen Jezus in levende lijven op aarde was. Meer dan toen de geest werd uitgestort met Pinksteren. Meer dan ooit, juist in de donkerste uren van zijn leven, krijgt hij de diepste openbaring van Jezus. Hij heeft aan de boezem van Jezus gelegen. Hij heeft met Jezus gegeten. Hij was een hele intieme vriend van Jezus. Hè? Als je dat zo proeft, Petrus, Johannes, Jacobus, de drie meest intieme vrienden van Jezus. Maar er was Johannes ook nog wel de meest, weet je, hij was de man van het hart. Petrus was natuurlijk de cholerische, maar Johannes was misschien wat meer melancholisch, de denker. Hij was de man van het hart. En hij had een hele intieme omgang met Jezus. Maar nog nooit in dat alles was hij als dood voor zijn voeten neergevallen. Maar nu hij Jezus ziet, uitermate veroogd. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen 2, uitermate verhoogd. En daar ziet hij iets van. Hij heeft dat visioen, dat beeld, dat zicht op Christus krijgt hij. En dan ziet hij de glorie van Jezus. En dan begrijpt hij dat de Heer Jezus heilig, heilig, heilig is. En dat maakt alles anders. En weet je, het gevaar is als wij moeilijke dingen meemaken. En dat is een dynamiek waar ik op een gegeven moment achter kwam bij mezelf en bij anderen. Dat als wij moeilijke dingen meemaken, hebben wij de neiging om opnieuw erg met onszelf bezig te gaan. Door tegenslagen, door verliezen, door lijden, kan je ook zelf medelijden krijgen. Door verliezen kan het ook zo zijn dat je heel erg hard gaat werken. Dat zie ik ook. Ik zie ook dat juist daar waar wij tekorten hebben geleden, ook in het verleden, waar we in het verleden tekorten hebben meegemaakt, dat we dat willen gaan compenseren. Dat zeggen psychologen ook, die het gedrag van mensen bestuderen. Juist daar waar we tekorten hebben geleden, ga je heel hard werken om die tekorten goed te maken. Daar waar je weinig bevestiging hebt gekregen, ga je heel hard op zoek naar de bevestiging van anderen. Mensen gaan soms ontzettend hard werken, heel hard doen. Redden wat er te redden valt. Zelfredzaamheid. Vanuit de pijn. Vanuit de nood. Vanuit de emotionele nood. En dat is begrijpelijk. En de Heer Jezus begrijpt dat ook. En weet je, we zijn in onze cultuur ook zo ontzettend gewend om heel veel aandacht voor onszelf te hebben. Aanvaard jezelf. En wees jezelf. En ontwikkel jezelf. En zelfs verwezenlijk jezelf. En het hele evangelie wat onze cultuur predikt, heeft allemaal te maken met zelf. Eigenlijk zegt onze moderne tijdgeest, de cultuur waarin wij leven, zegt: je moet doen wat jouw hart je ingeeft. En als jij je daar goed bij voelt, dan moet je dat doen. En wat vind jij leuk? Wat vind jij leuk? Weet je, ik hoor zoveel mensen praten over dit vind ik leuk. Maar volgens mij gaat het daar helemaal niet om. We zijn helemaal gekomen in een sfeer van als ik maar gelukkig ben. Als ik maar kan doen wat ik leuk vind. Als ik het leven maar als leuk kan ervaren. Maar het gaat niet om leuk. Leuk maakt ook niet gelukkig. Het hoeft ook niet altijd leuk te zijn. Sterker nog, je hoeft je zelfs niet altijd gelukkig te voelen. Hoeft helemaal niet. Dat mag je ook bevrijden vanmorgen. Je hoeft je niet altijd gelukkig te voelen. Je bent niet een mislukkeling als je je soms ongelukkig voelt. Maar het heeft allemaal te maken met zelf. En ik denk dat Johannes ook verleid werd in die moeilijke omstandigheden om in zelfmedelijden te vallen en om heel hard te gaan werken en om te redden wat er te redden viel. En dan gebeurt dit. Hij hoort een stem. Een stem die tot hem spreekt. En weet je, die stem zegt: ik ben. Het eerste wat de Heer Jezus zegt tegen Johannes is: ik ben. Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En het is de Heer Jezus die spreekt. En de Heer Jezus spreekt ook tot ons door zijn woord. En hij openbaart zichzelf aan ons. En wat de Heer doet in zijn spreken tot ons is dat hij zegt: ik ben. Misschien om het nog iets dichterbij te brengen. Als je in Amsterdam bent en je bent op het Museumplein. Je staat voor het Rijksmuseum. Je kijkt uit naar het Museumplein. Heb je daar die grote letters. I am Amsterdam. En I am zijn rode letters. En de rest van het woord Amsterdam, dus Sterdam, is wit. Dus I am is er uitgelegd. En dat heb ik al jaren geleden voor het eerst gezien. En dat kent u waarschijnlijk wel. Dat is een beetje ook iets wat je vaak in foto's van Amsterdam voorbij ziet komen. En weet je, het heeft me altijd wel een beetje geïntrigeerd. Van waarom is nou voor gekozen om dat I am, om dat er zo uit te laten lichten. En het lijkt mij dat het gemeentebestuur van Amsterdam, of degene die besloten heeft om dat zo daar neer te zetten, dat ze dat niet gedaan hebben om de I am van de Bijbel voor het licht te brengen. Daar staat Amsterdam niet onbekend. De filosoof van Amsterdam is Spinoza en de filosoof van Rotterdam is Erasmus. Maar Spinoza die veranderde, was een Jood die ook met het Joodse geloof is opgegroeid, maar die is daarvan afgedwaald. En het is erg, weet je, de geest van Amsterdam is ook echt humanisme. En I am, is het I am in die letters die daar op het Museumplein staan, is: ik ben. Ik ben ik. Wij zijn Amsterdammers. Hier kan je jezelf zijn. Hier is vrijheid, tuurlijk. En de tolerantie en de vrijheid van Nederland zijn ook mooi. We leven in een vrij land, daar mogen we de Heer voor danken. De godsdienstvrijheid die hier al eeuwenlang is. Prijs de Heer daarvoor. Maar dat I am, dat is wel erg doorgeslagen. En het maakt ons ongelukkig. En toen dacht ik erover na, weet je, eigenlijk zijn er maar twee opties. Voor u en voor mij. Er zijn maar twee opties. Voor ieder mens in de hele wereld zijn maar twee opties. Of je leeft uit I am, en dan heb je het over jezelf. Ik leid mijn leven. Ik doe wat ik wil doen. Ik zal iets moois van mijn leven maken. Ik wil. Ik wil dit. Ik wil dat. Dit vind ik leuk. En ik ben ik. En ten diepste, de kern, het diepste kern is zelfgericht. Maar de Bijbel zegt dat het een doodlopende weg is. Wie zijn leven zal trachten te behouden, zal het verliezen. Dat is de eerste optie. Je leeft uit jezelf. De tweede optie is dat je de stem van Jezus hebt gehoord. Die zegt, ik ben de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Ik ben alles. Ik ben het begin en het einde van je leven. Ik sta aan het fundament van je leven en ik sta aan het einde van je leven. Hij is Heer. En dat je zo ver komt dat je je afwendt van het ik ben, dat ben ik. En dat je met Paulus zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat je gaat leven vanuit de liefde voor de ik ben, die ik ben. God, Jezus Christus. Er zijn maar twee opties. En dat tweede maakt je echt vrij. En dan zeg je niet meer, ik wil een leuk leven. Want denk eens even aan het leven van Jezus. Het leven van Jezus was toch niet vooral heel leuk. Denk eens aan het leven van de apostel Paulus, of het leven van Mozes, of het leven van Jacob, of het leven van het volk Israël, of het leven van de profeet Jeremia. Bestudeer de Bijbel, lees de Bijbel. Het leven was toch niet leuk van al die mensen? Het was altijd ook lijden. Maar dat is niet zo erg meer dan. Natuurlijk kan het lijden verschrikkelijk zijn, maar toch, waar we mee begonnen deze dienst en wat ook bij Johannes gebeurde. Hij zat er op dat eiland, hij zat er in de verdrukking, hij zat er in de ellende. Hij moest lijden, hij was deelgenoot in de verdrukking. Maar toen hij Jezus zag, toen hij die ik ben zag, toen kon hij dat veel meer hebben. Dat was anders. Hij zei, dank u Heer dat ik hier terecht ben gekomen. Dat ik nu deze openbaring van u heb gekregen. Het is pure winst dat ik u beter mag leren kennen. In de moeilijkheden, in het alleen zijn, in het weduwe zijn, in het weduwnaar zijn. In het naar het graf hebben moeten dragen van je dierbaren. In je ziekte. In je ongelukkig voelen. In je moeilijke jeugd die je met je meedraagt. Vul maar in voor jezelf. In alles wat er aan de hand is in je leven. Dat je nochtans Jezus steeds beter leert kennen. En dat maakt vrij. Ik ben. En weet je, dan komt Jezus ons ook zo ongelooflijk tegemoet. Johannes, dit mag symbool staan voor wat Jezus ook in ons leven doet. En dan sluit ik af. Maar Johannes die zat daar, hè, wat ik al zei, met de dood om hem heen. En het is verschrikkelijk als je ziet dat mensen onderdrukt worden. Dat mensen mishandeld worden. Dat mensen gedood worden. Dat is een van de ergste dingen die gebeuren. Dood, moord. En misschien, Johannes had ook vermoord kunnen worden op dat eiland. Doodslag, moord. Door mensen. En hij was bang natuurlijk. Natuurlijk ben je bang. Natuurlijk komt angst naar boven als je met de dood bedreigd wordt. Ook als wij ziek worden en gaan sterven, zal het echt niet zo makkelijk zijn hoor. Dat blijft een vijand. Ik heb aan het ziekbed en ik ben de laatste weken, de laatste dagen, soms zelfs de laatste uren geweest bij mensen die gingen sterven. En ik heb gezien, ook voor dierbare broeders en zussen die de Heer Jezus van harte lief hebben, het blijft een vijand. De dood blijft een vijand. En Johannes zit daar. En hij ziet Jezus en hij valt als dood voor zijn voeten neer. En de Heer Jezus, die legde zijn rechterhand op Johannes. Wat een teder beeld van een liefdevolle eiland. En die zei tegen Johannes, Johannes, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben leven tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt tegen Johannes: Johannes, het zijn niet je onderdrukkers die bepalen wanneer jij gaat sterven. Het is niet het lot in wiens handen jouw leven ligt. Het is niet anderen of de omstandigheden waar jij een speelbal van bent. Maar je bent in mijn handen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood. En van de dood zelf. Wees niet bang voor de dood. De echte dood waar je bang voor zou moeten zijn, die ben ik voor jou gestorven. Die hoef je nooit meer te sterven. En ik ben overwinnaar over de dood, zegt de Heer Jezus. En zo openbaart hij zich aan Johannes. Precies daar waar Johannes leed, kwam Jezus hem tegemoet. En zo doet hij dat ook bij ons. Daar waar wij lijden, waar bij ons het moeilijk is, daar waar bij ons de nood is, komt Jezus naar ons toe. Hij spreekt tot ons, wijst op zichzelf. Hij legt zijn rechterhand op jou en mijn leven, op jou en mij. Hij legt zijn hand op jou vanmorgen. En hij zegt, wees niet bang. En daar waar je nood is, daar zal ik in voorzien. Hij is genoeg. Zijn genade is genoeg. Hij voorziet in al onze noden. Omdat hij zichzelf aan ons geeft. En met zichzelf ontvangen wij, met hemzelf ontvangen wij alle zegeningen die we nodig hebben. Zodat we blij kunnen worden. Niet altijd leuk, misschien niet altijd gelukkig voelen, maar toch diep, diep blij, omdat je Jezus kent. Halleluja. Amen.